open onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 102, daarvan de versen 7, 8 en 9. Psalm 102, de versen 7, 8 en 9.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de profetie van Hosea en daarvan het 11e hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, des almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing met Hosea 11. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijks zij hen die de riepen, alzo ging zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraim gaan, hij nam hen op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichtte, en ik reikte hem een voeder toe. Hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigeren te bekeren. En het zwaard zal in zijn scheden blijven en zijn grendels verteren en opeten vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot een allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zal ik u overgeven, o Efraim, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn storens niet uitvoeren, ik zal niet wederkeren om Efraim te verderven, want ik ben God en geen mens, de heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen en zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw, wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. En zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij hebben vanmorgen datzelfde vers gezongen waarmee we ook hier weer begonnen zijn, omdat Hosea 10 en 11 eigenlijk één preek is, één hoofdstuk. En dat komt in alles tot uitdrukking. En mochten we het verstaan met een toepassing in ons persoonlijk leven, want hier wordt de mens wel ten volle uitgetekend wie hij van nature is voor u. En zoals wij alle in adem gevallen zijn. Wat een afzichtelijke monsters hebben we van onszelf gemaakt. Moed en vrijwillig. En wij kenden u in uw stem, kenden wij in het ruisen van de bomen. En dat kan alleen weer herkend worden in het spreken door woord en geest. Dat we er acht op mochten slaan, dat dat ons leven mag zijn om te wandelen in uw woord, zoals gij gewandeld hebt te midden van de gouden kandelaren, te midden van uw geroepen knechten. Die kandelaar is al voor zijn plaats geweerd. En het wordt niet meer gehoord, schier niet meer gehoord, want gij hebt uw kerk. Al is het tot een hutje in de komkommer of geminimaliseerd, gij hebt uw kerk. En gij behoudt uw kerk en gij brengt ze thuis. In het vaderhuis, in de plaats waarvan gij zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ook dat blijft er over en dat is alles. Want in deze wereld is geen plaats voor de Allerhoogste God. Gij zegt het ook zelf, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat we het dan ook niet in deze wereld zoeken. En wat er allemaal gebeurt in deze wereld, gaat alles naar uw raad. Naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Want gij hebt van eeuwigheid alles voorzien en doorzien. Heren, o dat we dan zouden leven uit uw almacht in Christus. Uit uw alwetendheid in Christus. Want hij is de wijsheid Gods. Hem te kennen is het leven. En hem vervolgen te kennen, dat behoort bij het leven. Was dan op in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En niet zoals Efraïm, hoewel u al uw volk kent Efraïm. Efraïm, waarvan gezegd is in uw woord een koek die niet omgekeerd is. En het moet juist omgekeerd worden. Opdat we onszelf zouden kennen in het licht van de godskennis. Want u te kennen en de Heer Jezus Christus, dat is het eeuwige leven. En de mens leert zichzelf kennen als nul en niks. Want we stellen niks voor. Ook al doen we ons voor als iets te zijn. Maar gij hebt de pers alleen getreden. En er komt geen mens aan te pas. En niemand van de volkeren was met u. Heer, mochten we u daarin eren. U in alles eren. In uw voorzienigheid. In uw leiding. In uw regering. Want het volk riep u wel aan, maar niemand eerde u. Niemand verhoogde u. Niet één. Want er is niemand die naar God vraagt, ook niet tot één toe. Gij vraagt naar de mens. Gij vraagt naar verloren zondaren. Gij zoekt ze ook en gij vindt ze ook. En gij wast ze in uw bloed en gij brengt ze weer terug in het vaderhart van God. O Heere, dat we er allemaal in mochten delen, want anders zullen we nooit eeuwig zingen van uw goede tierenheid. Dan kunnen we hier wel meezingen aan deze zijde van het graf. Maar het zal geen eeuwig vervolg hebben. Wat zal het toch zijn? De dwaze maagden hebben ook meegezongen met de wijzen. Maar hun gezang stopte. Staat zelfs geschreven van de gebeden van David. Die hebben een einde. Maar de voorbidden van Christus is eeuwigdurend, zaligmakend. Als we daarin begrepen zijn. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Heren, o, die leer van Christus. Het lijkt allemaal methodistisch, maar dat is wel de ware godsdienst. Want als wij voorgeven u te vrezen en we nemen een loopje met uw leer, dan zijn we niet van boven geboren. En dat is er ten aanzien van die verdeeldheid aan de hand, ook in onze dagen. Er is vanmorgen iets van gezegd, het is niet alleen een onderlinge verdeeldheid, maar ook in het hart. Christus en de Belial, hoe mochten we het nog nader verklaren, gelijk ook ons dit hoofdstuk leert. En dat we het herkennen zouden in ons eigen leven, dat we aan die toets van uw woord ons zouden onderwerpen, om die vruchtbaarheid uit Christus te ontvangen. En niet die vleeselijke vruchtbaarheid, die weelde in de dienst van de duivel te besteden, maar ons leven in uw dienst te besteden. En alles van de wereld aan de kant schuiven. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Rijk geworden ben, rijk gemaakt ben in Christus. En uw volk, alles dat in de armoede uitleven, gelijk Lazarus, niets anders overhield dan een stel honden die zijn zweren lekte. Lieve heren, dat is de kerk, daar heb gij uw bloed voor gestort. Want Lazarus was dierbaar in uw oog. En die dierbaarheid had ook Lazarus in het hart, want zijn ziel werd gedragen in de schoot van Abraham. O heren, dat we daar in ons leven hebben. Onze wandel in de hemel. In de verwachting van uw wederkomst. En gij hebt gezegd, zie ik kom haastelijk. Heren, mocht gij uw kinderen ook de verdrukte om der bijeenkomst wil, die zal ik vergaderen, mocht gij uw kinderen vergaderen, ook in de geest. Daar hoeven we niet altijd lichamelijk in de nabijheid te verkeren. Die geestelijke gemeenschap die gaat daarboven, want het geloof ziet over alles heen, maar dat we dat mochten kennen. Ook die wandel van de Emmausgangers, oh, wat gaat er toch alles in onze dagen individueel over deze wereld. En Jeremia moest er al over klagen, de kostelijke kinderen Sions, die als fijn goud werden geschat, als aardeflessen gelijk geworden. De schrik moest er om ons hart slaan, de droefheid. En gelijk ook de apostel weende over degene die zich in hun vijandschap lieten blijken vanwege het kruis van Christus. Want zonder het kruis is de wandel goddeloos, puur goddeloos. Ook al wordt het voorgewend als hersteld, hervormd, oud gereformeerd, het is alles de goddeloosheid ten top. Want gij vergaat uw kerk en geen denominatie. Gij hebt maar één kerk en dat is de ware kerk, waarvan het hoofd Christus is. O Heer, mocht u daarin eren, in uw kroonrechten, in uw koningschap, in uw profetische en priestelijke bediening, naar de orde van Melchizedek. Gedenk uw kerk wereldwijd, de weduwe en de wezen, om Jezus willen amen. Ja, geliefden, we zijn nogmaals gezegd met dat vers van deze avond begonnen, waar we vanmorgen mee geëindigd zijn. Want deze twee hoofdstukken hebben alles met elkaar te maken. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gaat nog steeds over Israël. Dat is Efraïm. Efraïm is een verzamelnaam van de 10 stammen. En Efraïm is een vaars, gewend gaande te dorsen. Zo ben ik over de schoonheid van haar hals overgegaan. Ik zal Efraïm berijden als een ezel. Omdat we geen andere bereider hebben. Alleen Christus leidt ongebreidelde ezels naar het nieuwe Jeruzalem. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid. Dat is de ware prediking. Zaait tot gerechtigheid, ingerechtigheid. Dus dat gaat niet buiten het recht Gods om. Want Sion zal door recht verlost worden en de wederkeren door gerechtigheid. Maait tot weldadigheid. Het is afsnijdend en bevrijdend. Gerechtigheid en weldadigheid, ja, dat zijn de vastigheden van Gods troon. Braakt u lieder een braakland. Terwijl het de tijd is om de Heere te zoeken totdat hij komen. En over u de gerechtigheid regenen. Er staat ten aanzien van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En ze zagen verdeelde tongen als van vuur. Nou, dat is een andere verdeeldheid als in vers 2 van hoofdstuk 10 staat geschreven. Hij heeft hun hart verdeeld. Maar je hebt tweeërlei verdeeldheid. Er zijn zoveel woorden die tweeërlei betekenis hebben. En dat verstaan de biblicisten nooit. Want die gooien alles op één hoop en die verstaan alles letterlijk. Maar je kan iets onderling verdelen als ik $100 heb. En ik heb de opdracht om dat onder u te verdelen. Dan krijgt ieder een paar dollar. Kunt u dat verstaan? Dat is verdelen. Maar verdeeld zijn van hart, dat betekent niet onderlinge verdeeldheid door twist en tweedracht. Want daarom staat er, hij heeft hun hart verdeeld. Wat is dat? Christus en de Belial. God wat en de wereld wat. Dat betekent dat verdelen in vers 2 ook. En dat komt tot uitdrukking in vers 7 van hoofdstuk 11. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Kijk, daar heb je die verdeling van hart. Dan is er wel de godsdienst. Dan is er wel de prediking. Dan zingen we met elkaar, maar niet één verhoogt de Heere. En we zullen die verzen die eraan vooraf gaan nog ook even, niet even. Want, nou, daar kom je niet over uitgepreekt. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. Een kind, dat betekent dat het volk uit Abraham is ontsproten. Het volk der Joden, toen was het als een kind. Toen moest alles nog onderwezen worden. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Je zou zeggen, dan maakt de Heere wel een grote sprong. Nee, want ze hebben het in Egypte moeten leren dat ze kind waren. Dat leer je alleen in de verdrukking. Dat leer je alleen door vaderlijke kastijding. Dan leer je dat. In de weg van de beproeving. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat is de grond dat het volk Israël uit Egypte, land uit het diensthuis der zonde, werd bevrijd door een sterke arm. En je zou zeggen, Christus is al veel later in Egypte gebracht, omdat Herodes hem wilde doden. En daaruit geroepen door de vader. Maar dat was wel de grond dat ook het volk Israël, en in geestelijke zin is dat ook onze grond, dat wij uit het diensthuis der zonde verlost worden. Want het moet alles geestelijk verstaan worden. Het hebben letterlijke zin, maar vooral ook een geestelijke zin. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. Ja, want door de eeuwige liefde is Abraham uit het Ur der Galdeeën geroepen. Abraham, de vader alle gelovigen. En die had kinderen. Uw zaad. En daarin was Christus begrepen. Dat was het zaad. Dat verbond aan Abraham zijn vriend. Dat zal God vermaken van kind tot kind. Ja, als hij niet wordt als een kindeke, dan kan je het koninkrijk Gods niet beërven. Je kan je eigen voordoen als grote volwassen mensen, maar de Heere maakt zijn volk niet kinderachtig, maar wel kinderlijk. De Heere handelt ook kinderlijk met zijn volk, omdat we de dingen niet of nauwelijks verstaan. Wij zijn niet geschikt om de goddelijke waarheid te verstaan. Ik heb al gezegd vanmorgen, daar hebben we de verlichting van de Heilige Geest benodigd. Maar zit je er ook om verlegen? Om de dingen uit de mond van Christus te vernemen. En dat heeft Christus voornamelijk ook gedaan door de prediking van gelijkenissen. Want hij heeft het zijn discipelen gegeven om dat te verstaan en de fariseeën niet. Opdat ze niet enige grond zouden menen te hebben om zich te bekeren. Hij gunde hun de zaligheid niet. Is dat God? Ja, dat is God. Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehaat, want hij handelt soeverein. En je kan God niet voorschrijven wat hij doen moet. Nee, de Heere handelt met de zijnen als kinderen, als Israël. Efraïm kun je ook zeggen, want Efraïm is mijn troetelkind, staat op een andere plaats. De Heere heeft Efraïm zeer lief, maar hij kon ook zwaar en ontzettend gekastijd worden vanwege zijn opstand, vanwege zijn zonde. Zo wild als een vaas, overal heen springende. Nou, die Efraïm die moest beteugeld worden, want anders zou er niks van terechtkomen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Gelijk zij hen lieden riepen, dat is, God heeft zijn profeten gezonden, die heeft ze tot de orde geroepen, maar zij gingen van hun aangezicht weg, zij offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Nou, dat geschiedde al in de doortocht door de woestijn. Het volk riep al drek dat ze weer naar de vleespotten van Egypte verlangden, omdat die weg van God, die sneed alle vrome vlees af. En ze waren er net uit verlost, hebben tot de Heere geroepen, de Heer heeft hun geschrei gehoord. En ze waren nog maar net door de Rode Zee geleid, of ze begonnen alweer te murmureren. Waren we maar bij de vleespotten van Egypte gebleven. Dat is nou echt de mens ten voeten uit. Zij offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Nochtans leerde Efraïm gaan. Ik heb hem leren lopen, staat er eigenlijk. Ik nam hem op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Want wat hebt de Heere niet ten koste gelegd aan het volk Israël? Want dat was tenslotte zijn verbondsvolk. En dat is nog zo. Maar er is geen volk zo zondig als het volk Israël, ook heden ten dagen. Procentsgewijs geschieden daar de meeste abortussen. Pedofilie wordt er niet bestraft. Ja, je moet het maar onderzoeken. Het is echt een goddeloos land. Een goddeloze Joden. Ja. Luther heeft niet voor niks gezegd dat ze al die Joden in concentratiekamp moesten duwen. Dat bedoelde hij niet letterlijk. Daar heeft Hitler misbruik van gemaakt. Die heeft dat uit de context gelicht. Waarin Luther dat bedoelde. Maar zo wederspannig dat volk Israël, Gods volk leert zichzelf daarin kennen, want al die beelden die daarin worden getekend, nou, dat is een mens ten voeten uit. Maar de Heere die gaat door, hij leerde nochtans Efraïm lopen, Efraïm gaan, hij nam hem op zijn armen, want in die doortocht van de woestijn was hij met het volk Israël, ook als ze strijd moesten voeren tegen de omliggende volken. Dan hefte Mozes zijn arm op, ondersteund door Aaron en Hur. Hij nam hen op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Is dat Gods volk? Je moet goed verstaan, in het merendeel had God geen welgevallen. En van het merendeel staat gesproken dat ze omgekomen zijn in de woestijn vanwege hun ongeloof. Het is altijd maar het overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Wie waren dat? Jozua en Caleb. En nog meer, maar dat was maar een klein groepje, een klein clubje. Ja. En daarvan zegt de Heere: vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven. Het is niet voor de massa, nee, niet vele edelen, niet vele machten. Maar het uitschot van deze wereld heb God uitverkoren. De Lazarussen, ook in onze dagen hoor. Je moet nou niet denken dat de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, dat uniek, ja, het is uniek. Maar zo handelt de Heer met al zijn kinderen. Zo handelt de Heer met al zijn kinderen. U moet goed denken, de Heer laat zijn kinderen zo stinken dat die rijke man er niks mee wilde te maken hebben. En wat hield hij over? Een stel honden om zijn zweren te lekken. Ja, want als hij de geur van Christus verspreidt, noemt de schijngodsdienst dat stank. Als hij gaat ruiken naar de Heer Jezus Christus, dat is een heerlijke geur, poort de bruid in het hooglied daarvan in spreken. Maar dat is gelijk. Maar dan neemt de godsdienst afstand van je. Dan pas je niet meer in hun straatje. Omdat je hun taal niet meer spreekt. Daar heb je die verdeeldheid. Hij heeft hun hart verdeeld. En een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt verwoest. Dat heb geen dageraad. Dat zegt de Heer in Matthäus 12. Want toen noemden ze hem de Beelzebul. Want door de overste der duivelen werpt hij de duivel uit. Maar de Heer Jezus zegt, als dat zo is, dan zou dit huis geen bestaan hebben. En mijn koninkrijk is eeuwig. Dus dat was ook Gods lastering, de zonde tegen de Heilige Geest. Dat bedreven ze toen al met een uitgestreken gezicht, zonder hun wimpers te knipperen. En dat is in onze dagen gemeengoed. De zonde tegen de Heilige Geest wordt massaal bedreven. In de kerken vooral. Ja, je zou het niet denken, maar het is wel zo. En zij hebben woorden gesproken, valselijk zwerende in het verbond maken. Daar staan al die SGP'ers en die dominees ook schuldig aan. Want als je daar de vinger bij legt vanuit Gods woord, dan ben je eerst tot heidens schuim openbaar gekomen. Ze verstaan het in onze dagen niet meer, want als je gaat getuigen tegen de zonde, noemen ze je een ketter. Daar heb je het nou wat de farizeeën deden bij Christus. Hij zegt, waarom zoek gij mij te doden? Omdat ik u aanwijs dat uw woorden leugen zijn. Omdat ik de waarheid openbaar. Dat is nooit welkom geweest. Nooit. Na de val in Adam is dat nergens welkom geweest. Wordt altijd bestreden, achtervolgd, gelasterd. Altijd zo geweest. En als Gods hand erin is, ja, dan moet dat tot bekering van zielen leiden. Maar onze roeping is om met dat pond te woekeren, met dat pond te handelen. Wat betekent dat? De Heere te eren. Door al uw deugden aangespoord. De Heere te eren. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Nou, dat is de kerk van vandaag. Al die godsdienstige samenkomsten gaan allemaal door. Er wordt gebeden, er wordt gezongen, er wordt uit de Bijbel gelezen. Maar niet één verhoogt hem. Want niet één staat op tegen de roepende zonde van kerk, land en volk. God claimt een heel volk. Nederland is een verbondsnatie. Dat is dit land niet. Nederland is een verbondsnatie. Schotland is een verbondsnatie. Israël is een verbondsnatie. En die zullen ook gestraft worden met de verbondswraak. Nou, dat is een en al verwoesting. Denk er goed om. En Paulus, die heeft er ook tegen gewaarschuwd dat het volk der Joden, die uitgeroepen hebben zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, dat is al waar geworden, maar het is nog niet tot een eind. Het is nog niet tot een eind. Dat hebben een doorgaande vervulling. En als je nou de wereldkaart ziet, wat er allemaal gebeurt, het is allemaal naar Gods woord. Het stond allemaal eeuwig geschreven in Gods woord, wat er zou gaan gebeuren, ook in onze dagen. De kerk verdeelt het op het bot. En dat is ook inwendig verdeeld. Nogmaals, Christus wat en de Belial wat. God wat en de wereld wat. Dat is die verdeeldheid. En dat is een nadere verdeeldheid, want het slaat niet alleen op de onderlinge verdeeldheid. Want als er geen geloof is, geen godsvrezen, dan is een huis verdeeld. Rome is zo verdeeld als de benen aan het graf. Er is geen geloof. En al die pedofilie van Rome, dat moet allemaal bedekt worden. Al die schande. Maar je moet er eens een blik achter die gordijnen slaan. Eén groot hol van de duivel, wil het Vaticaan. En daarom wilde ik uit Openbaring 17 preken, maar ik werd toch bij Hosea 10 en 11 bepaald. Maar in Openbaring 7, Openbaring 13 en op nog meer plaatsen, daar wordt letterlijk, geestelijk bewezen dat Rome de antichrist is. En als je dat ontkent, dan bedrijf je godslastering, omdat Gods woord dat bewijst. Dat Rome de antichrist is. En er komt geen andere antichrist als Rome. En Rome zal dan ook vernietigd worden. In 1 uur. En dat wordt ook de stad Babylon genoemd. En alles wat ermee verbonden is. Want die wereldlijke antichrist wordt ermee in vernietigd. Die hebben het beest uit de afgrond gediend. En die komen ermee om. Ik heb vanmorgen gezegd, waar je mee leeft, daar sterf je mee. Van de Poel zou zeggen, ik hoop dat je dat eens in je zak steekt. Waar je mee leeft, al leef je met de wereld, dan sterf je met de wereld. Al leef je met de huigelaars, dan sterf je met de huigelaars. En dat is een verloren zaak dus. Nou, dat hoeft Gods volk niet in overweging te nemen, want de Heer neemt altijd zijn volk apart. Niet omdat ze apart zijn, maar omdat ze koningskinderen zijn. En de Heer heb je niet over voor de godsdienst, het volk van God. Dus als je in de eenzaamheid verkeert en in de verdrukking verkeert, dat is enkel liefde van God. Maar gelijk zij hen riepen, al zo gingen zij van hun aangezicht weg. De zin is, hoe meer Mozes en andere vrome dienstknechten Gods, de Israëlieten riepen, dus zijn profeten, om bij hun goede God te blijven en hem aan te hangen, hoe meer zij daarentegen onder de ogen der vrome profeten afweken, tot alle afgoderij, kerende God en zijn profeten de rug en het dove oor toe. En wat er verder volgt. Dat is de kerk van vandaag. Wie dat durft te ontkennen, die leeft in een droomwereld. Want als de Heer Jezus door ouderlingen en schriftgeleerden veroordeeld moest worden, dan ondergaan zijn ware dienstknechten dat ook. Want een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. We komen er echt niet beter af als ze met Christus hebben gehandeld. Als de prediking daarvan afwijkt, dat dienstknechten, ze zeggen dat wel niet letterlijk, meer zijn als Christus, ja, dan krijg je de afval. Dan krijg je de afval. Want dan worden de kroonrechten van Christus vertreden. Nogmaals, de godsdienst is er. De kerk gaat aan, de kerkklokken luiden, psalmen gezongen, er wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen. Maar niet één verhoogt hem. Daar heb je nou die verdeeldheid. Christus en de Belial. En je staat met één been, sta je in de wereld, en met het andere been in een kerk. Het is allemaal kerkgeloof. En met een kerkgeloof kan alles ermee door. Echt alles ermee door. Alle zonden die worden gecelibateerd. Werkelijk echt alle zonden. Niet één uitgezonderd. Want ze lopen hand in hand nogmaals met het globalisme. En daarvan is het eind de eeuwige verdoemenis. Dat hebben ook de profeten zo gepredikt. Die hebben er geen doekjes om gewonden. Johannes de Doper, die wond er geen doekjes om. De apostelen wonden er geen doekjes om. De godzalige kerkvaders wonden er geen doekjes om. De reformatoren wonden er geen doekjes om. Ze hebben Rome getekend zoals die is, de antichrist. Daarin hebben de reformatoren zich niet vergist, want ze baseerden zich op Gods woord, omdat ze erin geworteld waren. En als dat ontbreekt, die inworteling in het woord, dan krijg je allerhande ketterijen. Dan lezen ze hetzelfde woord. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd, waarom geloof je dat niet? Je hebt dezelfde Bijbel. Nu in onze dagen niet meer. Want er zijn allerhande valse vertalingen in omloop. Maar dit waarachtige woord verandert nooit niet een letter. En dan bedoel ik dan meer de grondtaal. Want er staan in de Statenvertaling wel dingen die anders vertaald hadden moeten zijn. Maar daarom moet het woord ook worden uitgelegd. Een predikant wordt geacht om in de grondtalen te kijken. Hoe het er nou werkelijk staat. Je moet nooit in die zin een preek wegen, woorden wegen. Dat is uit de boze. Want Paulus zegt, mijn reden is verachtelijk. Zo noemden ze dat, de prediking van Paulus. Hij was geen redenaar. Stond hij dan te stotteren? Dat weet ik niet. Maar hij was geen redenaar. Want daar is het niet in gelegen. In de vloeibaarheid, in de vloeiendheid van de woorden, daar is het niet in gelegen. Nou, de Heere wil woorden der waarheid. Daar heb je het. En dat is zijn woord. Daarom moet het woord gepredikt worden. En hij trok ze met mensenzielen, Efraim, met touwen der liefde, verbondsvolk. Het was hun degene als die het juk van op hun kinderbakken oplichtte en het reikte hen voeder toe. Nou, hoe had die dat volk niet in de woestijn gevoederd met het manna uit de hemel? Het man, dat ziet ook op Christus. En het water uit de steenrots, daarvan wordt gezegd. En de steenrots was Christus, omdat het allemaal geestelijk wordt bedoeld. Dat wordt ook echt geestelijk bedoeld. Je kent er natuurlijk de historische omstandigheden bezien, maar dan zie je tekort. Een mens ziet maar hoe zijn neus lang is en verder niet. Dat is echt ook typerend voor onze dagen. Hij zal in Egypteland niet wederkeren, nee, nog veel erger. Door zijn zonde. Maar Aser, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigeren te bekeren. Nou, Aser was nog veel vreselijker, die heidense koning, Aser, als Egypteland. Nog veel vreselijker. Maar ze hadden daarna gesolliciteerd. Ze hadden er alles aan gedaan om God te vertoornen. Om de Heilige Geest smarten aan te doen. En in een stadje deel, dan wordt Aser je koning. Calvijn zegt, hè, je krijgt een regeerder. Naar je kwaliteiten. Dat zei tante alleen altijd. Ja, je krijgt een condominee naar je kwaliteiten. Dat zei ze altijd. En die kwaliteiten, dat is niet menselijke kwaliteit, maar dat heeft alles te maken met het geestelijke gehalte. Maar goed verstaan en niet één op één weer biblicistisch daarmee te werk gaan. Want Johannes de Doper die preekte in de woestijn, daar had niemand naar gevraagd. Hij had niet bij de Sanhedrin gesolliciteerd, want hij wist al, dat is mijn plaats niet. Zo op Huntington nooit naar de gevestigde kerk gevraagd. Hij heeft nooit een poging gewaagd om daar dominee te worden. Nooit. Hij wist zijn plaats buiten de lege plaats. Daar zijn we weg, mensen. En omdat er geen vreze gods meer is. Ja, dan zijn ze allemaal ineens hoogkerkelijk geworden. Dat heb ik ook al meer gezegd, maar om het er nog een keer te zeggen is mij niet verdrietig. Het is u zeker. Hij zal in Egypteland niet wederkeren. Hij zal er wel naar verlangen. Als Aser koning over hem is, was ik maar in Egypteland gebleven. Maar dat komt niet meer. Nee, omdat zij zich weigeren te bekeren. Nou, dan krijg je geeselslagen in het kader van de verbondswraak. Dat is dodelijk, dat is echt dodelijk. Ja, die oordelen zijn altijd dodelijk. Staat er ook, het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendels verteren. Dus dan wordt het een open stad waar de vijand in en uit kan. Als dat verbond met God verbroken wordt, zodanig overtreden dat de wereld er schande van spreekt. Moet goed verstaan hoor, de wereld spreekt, ook in onze dagen spreken schande van de afval der kerken. En ze kunnen het niet bedekken. Nee, ik las nog bij Matthew Henry over die verdeeldheid. Hun hart was verdeeld, ze waren onderling verdeeld, ze hadden onderling een twist over hun afgoden. En sommigen waren voor deze, anderen voor gene. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Cephas. En zij waren onderling, dat waren dan geen afgoden, maar ze hebben ook van de apostelen afgoderij gemaakt. Door die partijschap. Ze waren onderling oneenig over hun koningen, wier uiteenlopende belangen aanleiding gaven tot verschillende partijen in het koninkrijk. Daar heb je de politiek. Van God vervloekt. En zo werden hun harten onderling verdeeld, van elkander vervreemd. Hartelijke vriendschap werd op die wijze hoe langer hoe zeldzamer. En daarop volgt, nu zullen zij verwoest worden, zie de verdeeldheden en de vijandige gezindheden zijn oorzaak van vele zonden en een voorspel van de ondergang. Ze waren verdeeld tussen God en hun afgoden. Daar heb je die tweede verdeeldheid, daar heb je die inwendige verdeeldheid, Christus en de Belial. Er was nog iets van genegenheid voor God in hun hart overgebleven, maar de neiging tot hun afgoden was toch overheersend. Zij hinkten op twee gedachten. Kijk, daar heb je het, God en de Baal. Dat was de verdeeldheid van hun hart. Maar God is soeverein van ons hart en hij duldt op geen allerlei wijze enige mededinger. Hij wil alles of niets. Gelijk de gewaande moeder, het zij, nog het uwe, nog het mijne, doorsnijdt het. Maar God zegt nee, geef het hem, een hart dus verdeeld zal verwoest worden, verworpen worden, omdat het het verbond met God verbroken heeft. En zie, een hart verdeeld tussen God en de mammon zal, al stelt het die verdeeldheid nog zo onschuldig voor, dat doen ze in onze dagen, ze noemen alles hersteld, hervormd, maar God heeft het verworpen, omdat ze hun harten hebben verdeeld tussen Christus en de bedel, God en de mammon, God en de Baal. Dat is de kerk van vandaag. Als je dat nog niet ziet, ga je het nooit meer zien, hoor. Want dan is het oordeel Gods in je leven al voltrokken, dat je eigen er nooit van vrij maakt en je zal je eigen er dan ook nooit van onttrekken. Nou, dan sterf je met al die verdeelde beleiders, God wat en de wereld wat, daar sterf je dan mee en dan is het voor eeuwig verloren. Het mag niks meer kosten in onze dagen. De godsdienst, dat is altijd zo geweest. Dat was ook al in de dagen van de Heer Jezus zo. Het mocht bij de farizeeën ook niks kosten. En ze wilden allemaal eer naar binnen harken. Met hun lange gewaden en hun openbare gebeden. Maar het waren witgepleisterde graven gelijk. Zie je nou niet dat het in onze dagen 10.000 keer erger is geworden? Ik heb al gezegd, van die witgepleisterde graven is geen sprake meer. Want alles wordt met Sodom en Gomorra ingekleurd. Zie je het nou niet? En al was het maar een zuurdesem, dat verzuurt het hele deeg. Nou, dat hebben ze wel met die celibatering van die sodomieten bewerkt. Heel die kerken zijn versodomiseerd. En God heeft ze verworpen. Dat komt in alles openbaar. Meedansen met het globalisme, mensen, daar hangt wel een prijskaartje aan. Dat is met de duivel hand in hand op de brede weg des verderfs. Plankgas naar de eeuwige ondergang. Dit is de ware prediking. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid. Dat ontbreekt dan volledig door het water in bij de wijn gedaan. Christus handelt gans anders. Hij verandert water in wijn. Dat is heel iets anders als wijn met water vermengen. Als je dat in geestelijke zin nooit verstaat, dan kom je nooit tot de prediking der gerechtigheid en tot weldadigheid. Dan kom je nooit aan de bediening van de wet, braakt u lieden en braakland. De ploegschaar van de wet moet er doorheen, terwijl het tijd is om de Heere te zoeken, terwijl het tijd is om uw nood te openbaren, totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Dat gebeurt in de uren als Christus zich aan een verloren ziel openbaart. Dan regenen de beloften Gods als sneeuwvlokken in je hart. Ja, dan wordt het genadeverbond geopend. Daar heb je nooit een blik in gehad. En als je geen blik, een geloofsblik mag krijgen in het kabinet van het genadeverbond. Nou, dan heb je nooit zulke heerlijkheid, zulke rijkdom in Christus gezien. Dan heb je er altijd maar tegenaan gekeken, maar je zag er niet in. Nou, dat gebeurt dan als dat vers 12 in uw leven waarheid wordt. Maar in vers 7 van het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 11, daar wordt duidelijk gesproken, want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. En nogmaals, daar heb je die verdeeldheid die in vers 2 genoemd wordt, die inwendige verdeeldheid. Want de kanttekenaren blijven een beetje hangen in die uitwendige verdeeldheid. Nee, dan heb Matthew, die gaat nog een stap dieper. En hier in het 7e vers van Hosea 11, dan wordt het wel klaar en duidelijk geopenbaard dat het ook ziet, en voornamelijk ziet op die inwendige verdeeldheid, wel godsdienst bedrijven, wel de naam des Heren aanroepen, maar niet één verhoogt hem. Niet één gaat in de bressen staan, dat betekent dat. Niet één trekt ten strijde. Want al Gods kinderen, in het bijzonder Gods geroepen knechten, zijn soldaten in het leger onder de banier van koning Jezus. Ik heb van de geschiedenis van Jona gezegd in het Engels: soldier in God's army. Dat was Jona. Ja, hij had er zelf niet zo'n zin in en ik heb u wel eens de reden daarvan verteld. Maar Jona was een echte soldaat in het leger van Christus. Onder zijn banier. Ja, het evangelie preken, nog 40 dagen. En de stad zal worden omgekeerd. Dat was ook evangelie. Daar hoorde die koning van Nineveh het evangelie. Hij zegt, we krijgen nog 40 dagen de tijd. De Heer had het ook vandaag kunnen voltrekken, dat oordeel. Zo luistert men tegenwoordig niet meer. Men denkt dat we nog jaren de tijd hebben om ons te bekeren. Dan gebeurt het echt nooit, hoor. Denk er maar niet om. Nee, het gebeurt meestal voor je 30ste. Gods volk altijd gezegd. Dat is geen wet van Meden en Perzen. Nou. Want de Heer kan ook een oude vandaag bekeren. Oh ja? De Heer is vrij, is een handelen, maar wij zijn niet vrij. Wij hebben ons tot God te bekeren. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Maar laat u leiden, laat u met God verzoenen. Want als dit je godsdienst is, want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij, dan is er wel die godsdienst. En dan is er wel dat psalmgezang. En dan is er wel dat bijbellezen. En dan roepen zij wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Weet je, dat is nou die uitgeledigde wijnstok. Met al die godsdienst die ermee gepaard gaat, het komt niet tot de vrucht. Het komt niet tot het getuigenis. Het komt niet tot een uitgaan in deze wereld. Om de koning te verhogen. Zoals Johannes de Doper is uitgetogen, uitgezonden. Er gaat een zending aan vooraf. Hij is uitgetogen om al die stenen die op de weg lagen uit de weg te ruimen. Maak in de wildernis een baan voor onze God. Dat was een machtige prediking. Ja. En zelfs de fariseeën die kwamen van onder de indruk. En ze durfden niet te zeggen, wie is deze klapper? Ja, van Paulus, dat zeiden de heidenen. Maar dat durfden die joden van Paulus niet te zeggen, want er ging majesteit vanuit. Die woorden waren gezaghebbend, omdat het Gods woord was. Ik heb nooit begrepen dat de Heer Jezus van Johannes de Doper zegt, de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hem. Ik denk, hoe kan de Heer dat nou zeggen? Was er een grotere profeet als Johannes de Doper? Maar dan zegt hij, ik neem geen getuigenis van mensen aan. Want Johannes de Doper had geen eigen getuigenis. Dat was Gods getuigenis. Hij werkte met het pond die de Heer hem had toebetrouwd. En nou mag hij zeggen in de hemel, Heere, uw pond, die hebt er wel 100 gemaakt, 100 bijgemaakt. Onder de prediker van Johannes de Doper zijn de velen tot bekering gekomen. Ja, machtig veel. Zelfs Romeinse soldaten. Die kwamen in hun radeloosheid te staan. Toen Johannes de Doper zo afsnijdend predikte. En daar lag de bevrijding in. Daar lag de ruimte in. Maar niet in deze godsdienst. Want mijn volk blijft hangen. Zie je, dat is een hangen. Dat komt nooit tot ruimte. Dat komt nooit tot de doorbreking in het geloof. Afkering. De godsdienst is er wel. Maar dat is dan een strop om je eigen nek. Omdat onbekeerlijkheid de reinste zelfmoord is. Kinderen, onbekeerlijkheid is je reinste zelfmoord. In geestelijke zin. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Dus er is er geen bestraffing meer van de roepende zonde van land en volk. Dat is de kerk van vandaag. Je hoort niks. Er treedt geen dominee in de bressen. Je hoort helemaal niks. En denk je nou werkelijk, als je al die leugens gelooft van het globalisme, gepubliceerd in het AD, dat God een cent geeft om je godsdienst, dat God een cent geeft om je prediking, ze laten dat allemaal leggen, dan laat God je ook leggen. Dan gaat hij je voorbij, omdat het je niet werkelijk om zijn eer te doen is. Ik heb er vanmorgen al gezegd, in de wedergeboorte wordt de ere Gods in je hart verzegeld. Nou, dat kun je nooit meer ontkennen, daar kun je nooit meer omheen. Nee, en Gods volk, gewillig op de dag van Gods eerkracht, wil er ook niet meer omheen. Nee. Te pas en te onpas, zeggen ze dan in onze dagen. Je doet het op een ongelegen moment. Kom altijd ongelegen. Er is nooit plaats voor geweest. Laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. Maar verhef uw stem met macht. Verhef uw stem als een bezuin. Nou, hier, Josea. Die mocht dat doen. Die mocht zijn pond, daar mocht hij mee woekeren. Want mijn volk, zegt hij, blijft hangen aan de afkering van mij. Dat sprak Hosea uit in zere naam, alsof hij de mond Gods was. Ja. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogde. Dus de Ere Gods liet ze allemaal zakken. Daar kwamen ze niet van in beweging, niet door in beweging. En als je dan de geschiedenis van de Schotse geloofshelden leest, en waarin ze soms met hun eigen bloed dat covenant hebben ondertekend, nou mensen, dat moet je in onze dagen eens doen. Komt niemand opdagen. Helemaal niemand. Er is eigenlijk helemaal geen godsdienst. Geen ware godsdienst. Die refo-godsdienst, dat is niet de ware godsdienst. Staat gelijk met het Mohammedanisme, met de islam, met het hindoeïsme. Precies hetzelfde met het judaïsme. Daar is niks van God meer in. Nee. Want als de rechte gods zaait u tot gerechtigheid ontbreekt, dan is er al niks van God bij.
Eerst moet God verhoogd worden. Dat is ook in de weg van de waarachtige bekering. God moet aan zijn recht komen. En hoe kan dat in het leven van een verbondsbreker, van een wetsovertreder geschieden? Wij kunnen God zijn recht niet geven. Nou, dan moet er een andere middelaar gezocht worden die aan dat recht Gods heeft voldaan. Zaait u tot gerechtigheid? Dat moet dan toepassing des harten wezen. Want door de gerechtigheid, door de toegerekende gerechtigheid van Christus, dat is die weldadigheid. Dat kun je nooit van elkaar scheiden. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid. Dat is dan de vrucht. Degene die in gerechtigheid zaaien, die mogen ook in weldadigheid maaien. Zaait aan alle wateren, wel gelukzalig is hij die aan alle wateren zaait. Moet je niet naar het weer kijken, want dan is er nooit geen gelegenheid. Nee, aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Maar gij hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid en de vrucht der leugen gegeten. Want gij hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid uw helden. Nou, er staat nou werkelijk heel de biografie in dat 13e vers geschreven. Wat nou ook de zogenaamde christelijke politiek inhoudt. Gij hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid. Dus daar werd met giftig onkruid het zaad gezaaid. Staat er ook geschreven, ik heb u dat vanmorgen gezegd. Giftig onkruid, dat houden ze voor het goede zaad. En verkeerdheid gemaaid en de vrucht der leugen gegeten. Het wordt gegeten als koek, terwijl gij met leugens hebt omgegaan. Want politiek is altijd leugen en bedrog. Ook kerkpolitiek, dat is precies hetzelfde, dat is nog erger. Kerkpolitiek is nog erger. Gij hebt omgegaan met leugens en bedrog. Gij hebt u daarop verlaten. Zo ontvangt gij daarvan nou rechtvaardige straf. Als een beloning, als een vrucht van uw werken. Uw werken der afgoderij, heidense verbonden. Want mensen, als je dat niet ziet. Alle reformkerken hebben voorzichtig verdrag gemaakt. Een verbond met de duivel en een voorzichtig verdrag met de hel. Als je dat niet ziet, ga je het echt nooit meer zien. Nee, dan is je conscientie al toegeschroeid, al met een brandijzer toegeschroeid. En mensen, gewetenloze mensen, zien niks meer. Die merken nergens de hand van God in op. Die weten van Gods recht niks af. En dat staat vandaag allemaal op de preekstoel. Ik kwam gisteren nog op een website dat heet Restored Reformed Church. Oh mensen, ik heb nog nooit zoveel goddeloosheid bij elkaar gelezen. En die doen net of dat die Johannes de Doper is. Die ontkent het bestaan van de hel. Dat doen die nieuw Calvinisme ook. Hè? Dat doen ze allemaal. Ze ontkennen in meerdere of in mindere mate het bestaan van de hel. Dat deed die Billy Graham ook. En die worden Piet de Vries. Dat was toch de voorzitter van die theologische Sodomschool in Amsterdam. Die was daar docent. Voorzitter niet, maar ik bedoel dat spottenderwijs. En toen had hij iets gezegd waar die school hem onder censuur zette. Hij moest dat terugnemen of hij werd eruit getrapt. En hij heeft de crucifix gekust. De sodomitische crucifix heeft hij gekust. En geen ene dominee heeft daar iets van gezegd. Hij kerstent Billy Graham in zijn webblog. Nou, het is gewoon verschrikkelijk, mensen. Alles wordt wit gewassen. Daar heb je nou het kenmerk van het referendum. Alle criminaliteit wordt gewitwast. En dan sta je straks mee voor God. Dan ben je niet gewassen in het bloed van Christus. Dat zal ik je bij God vandaan vertellen. Dat konden de profeten niet. Wat ze in onze dagen allemaal witwassen aan criminaliteit en kerkpolitiek. Aan leugen- en bedragpolitiek. Dat konden de profeten niet. Want het waren geroepen knechten van God. En dan komt deze prediking, want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Nou, dat is niet tot Gods eer. Nee, nee. Mijn volk, zij roepen wel naar boven, maar ze krijgen ook geen antwoord. Want als je God de eer niet gunt, als je God het zijne niet gunt, de Heer Jezus zei tot de Farizeeërs die hem wouden vangen door het tonen van de munt des keizers. Maar ze geeft de keizer wat is keizers is en God wat Gods is. En dat laatste deden ze niet. Dus ze konden hem niet wederspreken. Want in die woorden lag gelijk hun ontbloting wie ze nou eigenlijk zelf waren. Ze beroofden God van het zijne. Nou, als dat je godsdienst is, dan kom je er bijvoorbeeld niet doorheen. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama? Kinderen, weet je dat? Wat Adama en Zeboim? Dat waren steden die gelijk stonden aan Sodom en Gomorra. Die zijn ook met Sodom en Gomorra van deze aardbodem weggevaagd. En daar kun je alleen het overblijfsel van zien, de Dode Zee. En dan gaan ze nou met hele reefgroepen, met vliegtuigen, vliegvakanties, gaan ze in de Dode Zee zwemmen. Maar ik zou je wel vertellen, niet één kind van God heeft daar behoefte aan. Niet één kind van God durft in dat oordeel te zwemmen. Als je dat allemaal glad strijkt, van nou ja, je doet net of daar nooit iets gebeurd is. Dan kun je net zo de Bijbel verbranden. Dat is toch wel iets van vandaag. Vakantie op vakantie boeken. En de kerkjeugd vermaken met wereldse entertainment. De wereld spreekt er schande van. Ik kan je dat bewijzen. Dat de wereld er schande van spreekt. Maar het deed hun helemaal niks. Ze staan niet in de bressen. En het kost hun dan ook niks. Ze worden niet vervolgd. Ze kunnen zeg maar in die pastorieën verblijven. Achter hun stapels boeken verschuilen. Nou, ik heb het ook die studeerkamer van Relvik wel gezien. Ik denk, nou, die man is ook wel bedrogen hoor. Want, ik zal u één voorbeeld noemen. Er stonden rijen tot aan het dak toe. Allemaal theologische boeken. Ik denk, ja, hoe komt die man er anders aan als door dat geld van Stichting Macedonië? Maar dat is niet de weg van God hoor. Warbuton, die wilde ook eens boeken, theologische boeken kopen. Het is hem altijd verhinderd geworden. Ja, het is hem altijd verhinderd. Want tot hem werd gesproken, put water uit uw bornput. Dus wat de Heer hem gegeven had, dat betekent dat. Het zij de uwe alleen. Niet met 100 boeken op je studeerkamer en tafel om een preek in elkaar te flansen. Dat is niet van God, nee. Sommige predikanten hebben hun preken wel afgelezen, maar die hadden ze eerst zelf uitgewerkt. Jonathan Edwards las ook alles af hoor. En als het briefje naar beneden viel, dan wist hij het niet meer. Ik zou het zo niet kunnen, maar ik raad wel, als je nou van God geroepen bent, om de eerste 3 jaar je preken eens uit te schrijven. Ja, dat is een goede oefening. Niet om het op een schoolse wijze te leren, maar je moet ook dat uitdrukkingsvermogen. Nou, dat krijg je nooit ten volle onder de knie. Want als je afhankelijk weet van de bediening des geestes. Peden die wachten altijd een halve minuut tot een minuut tussen elke zin. Omdat die wachten op de inspraak des geestes. Nou mensen, het is allemaal zo ver weg in onze dagen. Dat is niet te zeggen. Maar niet voor de Heere, niet voor de Heere. Want hij zegt, mijn hart is in mij omgekeerd. Want hij had Efraïm lief. Als een kind het hem vertroetelt, is Efraïm mij niet een dierbare zoon, een troetelkind? Als ik aan hem denk, dan rommelen mijn ingewanden. Vanwege de eeuwige liefde. Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn storens niet uitvoeren. Dat betekent, ik zal Efraïm niet ten volle uitroeien. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens. Nou, er zijn vele kinderen van Gods die hebben hier hun vrijspraak in mogen leren kennen. Want we hebben het er zo afgemaakt als Efraïm. Ja, Sodom en Gomorra gelijk geworden. Maar dat kan niet voort blijven bestaan. Dat kan zo niet blijven. Als de Heere je wederbaart tot een levende hoop, dan is het heel makkelijk om daar afstand van te nemen. En dat gebeurt al aan het eind van het stuk der ellende hoor. Dan wordt de brug naar de wereld al opgehaald. Dat kan ik je wel verzekeren. Want dan heb je zo weinig ruimte in je ziel. Sterf is God ontmoeten. En elke dag achtervolgt je dat. Maar er zit nog vrezen in. Ja, dat ken je anders. Vrezen voor een rechtvaardig God. Oh ja. Maar dat moet eens een keer vrijvallen. Het moet eens een keer vlakvallen tussen God en je ziel. Dat de Heer je geen kwaad meer kan doen. Ik zal de hittigheid mijn storens niet uitvoeren. Want ik heb de sleutels der hel en des doods. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens. De heilige in het midden van u en ik zal in de stad niet komen. Dan zullen we er eerst nog maar eens van zingen, gemeente. En wel van het 10e en 11e vers van Psalm 102. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven. Voor het dankbaar nageslacht dat met lust zijn wet betracht, het volk in later eeuw geboren, zal zijn macht en goedheid horen, zich in zijn roem verblijden, hem zijn lofgezangen wijden. En het 11e vers zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israël leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En gevangenen in hun zuchten horen als zij tot hem vluchten om hen uit de vrede kaken van de dood eens los te maken. En dan hopen we te eindigen met dat 12e vers. Dan wordt Gods lof bezongen. Dan wordt de ere des Heren verhoogd. Anders leer je het nooit. 10 en 11 van Psalm 102. Als hij staat geschreven, gemeente, ik zal de hittigheid mijn storend niet uitvoeren, dat betekent niet dat God de zonde niet straft. Nee, maar daarin is Christus in de bresse getreden. Want het zwaard van Gods gerechtigheid, toen het klonk, sla die herder, en het zwaard van Gods gerechtigheid is door zijn middelaarshart gegaan. Nogmaals, ik zal de hittigheid mijn storens niet uitvoeren. Dat betekent dat God het uitgevoerd heeft aan zijn lieve zoon. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Op grond dat Christus zijn eigen ik heeft overgegeven in de dood. Tot een rantsoen ook voor Efraïm. Want ik ben God en geen mens, de heilige in het midden van u, en ik zal in de stad niet inkomen. En zij zullen de Heere achterna wandelen, want als een ziel daar de vrijspraak in mag kennen, ervaren, hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Brullen als een leeuw door de prediking van zijn geroepen knechten. Waarom wordt dat zo genoemd? Brullen als een leeuw. Daar heb je het gebrul van de leeuw van Juda's stam. En die brult zijn kinderen door de prediking van het woord bij Mekander. En eigenlijk hoort Hosea 12, ja, alle hoofdstukken, maar in het bijzonder Hosea 12 ook bij. Want er staat, omdat zij zich weigeren te bekeren, en dan volgt de vrijspraak. In vers 9, hoe zal ik u overgeven, o Efraïm? 8, u overleveren, o Israël. Want je hebt je eigen Adama en Zeboim waardig gemaakt. Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn brouw is er samen ontstoken. En dan komt er een wending. Dan komt er een wending in de openbaring van zijn genade. Ik zal de hittigheid mijn storens niet uitvoeren. Kijk, daar ligt nou heel de leer van Christus, met name de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in verklaard. Efraïm, dat was die goddeloze. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven, want ik ben God en geen mens, de heilige in het midden van u, en ik zal in de stad niet komen. De stad die naar Gods naam genoemd was, hij kwam wel in de stad van Sodom om die te vernielen, maar niet in de stad die na Gods naam, niet in zijn gemeente, niet in het huis van zijn geest om die te verderven. En er was alle reden toe, want Jericho mocht niet herbouwd worden. Maar ik moet heden in uw huis blijven. Dat is een uitspraak tot sterkte en troost van al Gods geroepen heiligen door de eeuwen heen. Ik moet heden in uw hart blijven, ik zal er nooit meer uitgaan. En zij zullen de Heere achterna wandelen. Ja, dat is de uitwerking van die brullende prediking. En hoe doet de Heere dat? En dan neemt de Heilige Geest het voorbeeld van de bekering van Jacob in dat 12e hoofdstuk. Waar staat geschreven, vers 3, ook heeft de Heere een twist met Juda. Hij zal bezoeking doen over Jacob, naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. Want zij hadden van Bethel een afgoderij plaatsgemaakt, heb ik u vanmorgen gezegd. En in moedersbuik hield hij zijn broeder bij de verzenen. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Allemaal grote stappen in zijn moedersbuik. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Te Pniel. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engelen en overmocht hem. Pniel, hij weende en smeekte hem. Te Bethel, een stap terug, vond hij hem. Daar is Jacob tot God bekeerd. Hij vond hem en al daar sprak hij met ons. Want Jacob vertegenwoordigde heel het volk Israël. Ook Efraïm. Maar daar wordt de bekering van Jacob ten voorbeeld gesteld. Het staat ook in heel veel Bijbels. Boven het hoofdstuk geschreven. Boven Hosea 12 geschreven. De bekering van Jacob ten voorbeeld gesteld. Nou, dat is werkelijk heel goed uitgedrukt. Want dat lees je hier in Hosea 12. Jacob was niet wedergeboren in de moederschoot. Nee. Nee, dat oprecht zijn van Jacob in de tent van Rebecca, dat heeft met zijn karakter te maken. En dat kan ik verklaren vanuit de grondtaal. En je leest wel degelijk, te Bethel vond ik hem, staat hier letterlijk geschreven. Daar vond hij hem En Jacob was al van eeuwigheid bij God bekend. Want de Heere had aan Rebekka uitverkiezend gesproken. De meerdere zal de mindere dienen. Dat was uitverkiezende taal. Niet zaligmakend. Nog niet. Nee, dat geschiedde te Bethel. En in Pniel werd dat bevestigd. Dat was Jacob's tweede bekering. Want toen verloor hij alle wettische vrees. Niet omdat de engelen hem ondersteunden in Mahanaim, maar omdat een man worstelde met Jacob. Kijk, daar heb je het weer. Uw pond heeft het gedaan. De Heere doet het. Dat betekent dat. Door middel van. Hij werkt door middel van zijn profeten, de apostelen. En dat is heden ten dagen nog niet veranderd. Hoewel Gods woord een afgesloten kanon is. Maar hier zie je, als de Heere die prediking, die brullende prediking laat gelden, dan zullen zij bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte. En daar heb je die geestelijke verlossing uit de slavernij der zonde. Als een vogeltje uit Egypte. Niet als dat murmurerende volk. Nee, als een bevend vogeltje uit Egypte. Als een duif uit het land van Asur. Die de tirannie van de koning van Asur ontvliedt door de interventie van Christus. En ik zal hen doen wonen in hun huizen. Dat betekent de kerken gods, dat betekent de gemeente van Christus. Doen wonen. Daar heb je het. Ik moet heden in uw huis blijven. Ik moet heden in uw huis blijven wonen. Zo kun je het ook vertalen. Daar heb je dat wonen. Ik zal hen doen wonen waar ik woon. Zo kun je het ook verstaan. Zo moet je het verstaan. In hun huizen. Ik zal me zo vernederen dat ik in dat Jericho een huis, een gemeente ga bouwen. Mijn naam ter eer. Ben je al aan dat Jericho van je bestaan ontdekt, gemeente, luisteraars? Ben je al aan dat Aser leven ontdekt? Is dat niet een last van zonde en plagen niet te dragen? Maar de Heere die zal zijn volk als een duif uit het land van Aser bevrijden. Want hij is gekomen om gevangenen opening te geven. De blinden het gezicht. De kreupelen zullen springen als een hert. Daartoe is Christus gekomen. Om de armen het evangelie te verkondigen. En ze zullen aankomen als een vogeltje uit Egypte. Nou, wat stelt dat nou voor? Daar kijkt iedereen overheen. Ja, ik heb me eens laten vertellen bij de W dat er in Italië geen kleine vogeltjes meer gevonden worden. Want die schieten ze allemaal neer. Alles wat er vliegt, daar schieten ze neer. Vogelloos. Als je nou naar een vogelloos land wil, moet je naar Italië gaan. Maar hier wordt het geestelijk bedoeld. Bevend zullen zij aankomen op die brullende prediking. Niet op die zalvende prediking, die Klaas Vaak prediking in onze dagen. Nee, die brullende prediking, dat betekent waar gerechtigheid verhoogd wordt. Zaait u tot gerechtigheid en waar weldadigheid gemaaid wordt. Dat is de uitwerking van die afsnijdende prediking tot de vrijheid in Christus. Vers 9, ik zal de hittigheid mijn storend niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehaat. Dat lees je in hoofdstuk 12. Want in Bethel vond ik hem. Op het vlakke des velds vertreden zijn geboortebloed. Daar vond ik Jacob. Want Jacob heb ik lief gehad. En Ezo heb ik gehaat. En Jacob heb Ezo ingeleefd hoor. Want Ezo zat achter hem aan. Als zijnde een wetshandhaver. Ja, want Jacob had bedrog gepleegd. Had zijn vader bedrogen. En de eerstgeboorte zegen in feite gestolen, niet rechtmatig. Hij had Ezo wel overgehaald door die schotel linzenmoes. En zo zijn ook de Nederlandse vervormde kerkrechten verkocht en de PKN aangap. En er is geen dominee die het erkent. De voortzetting van de planting gods in Nederland van de kerk de reformatie, laat me dan niet lachen. Wat een spotternij. Wat een spotternij. Wat God eigenlijk tegen mensen werk plant hoor. Nee, wat ik geplant heb ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. Maar die verkiezing blijft vast. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk naar God. Dus dan springt de Heer als het ware van de baarmoeder van Rebekka naar Pniel. En van Pniel terug naar Bethel. Ja, dat is de orde gods. Laat ik het zo maar eens zeggen. Dat is de orde gods. In de ervaring bleef je eerst niet Pniel en dan Bethel. Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Maar de Heere die leidt ons ook naar het begin waar hij begint. Te Bethel. Ja, daar vond hij hem. Op het vlakke des velds vertreden in zijn geboortebloed. En de zon was ondergegaan. En al daar sprak hij met ons. Wij die in de lendenen zijn van Jacob. Want dat is het zaad van Jacob. En van onze voorouders afkomstig zijn. Zodat het ons mede aangaat wat God daar gesproken heeft tot Jacob. En dat was een vreselijke plaats. Die godsopenbaring aan Jacobs verloren ziel was een vreselijke plaats. Want je zou eronder verteren. De hemel open gegaan en de Heere gaat spreken. Nou, als je de stem des Heeren nog niet kent. Maar dat viel zo vlak. Ik zal de hittigheid mijn storend niet uitvoeren. Jacob bedrieger, Efraim, om je te verderven. Want ik ben God en geen mens. En Jacob wist niks van dat verkiezend spreken. Wat de Heere tot Rebekka had geopenbaard. Twee volken in uw buik. Nou, Jacob heeft zich vereenzelvigd met Esau. Maar nooit andersom, hè. Esau kon dat niet met Jacob. Die heeft nooit Jacob ingeleefd. Nee. Maar de Heer heeft het wel Jacob geleerd. Zoals David Saul heeft ingeleefd. Nou, daar heb je nou de kerk. Die moeten dat inleven. Die moeten inleven heidenschuim te zijn voor God. En wat stelt dat voor? Helemaal niks. Weg om verbrand te worden. Om verdamd te worden. En dat is nou de uitwerking van die prediking. Zaait u tot gerechtigheid. Goed doet geen nut ten dagen der verborgenheid. Maar alleen de gerechtigheid redt van de dood. En dat is de toegerekende gerechtigheid van Christus. En dan mag je weldadigheid maaien. Niet lang na deze dagen. Zaait u brood uit op het water. En je zult het vinden. Na deze dagen. Na deze jaren. Kunnen ook decades duren. God is vrij hoor. Want één dag is bij de Heer 1000 jaar. Kan ook 1000 jaar duren. Ja. Maar de Heer doet ermee wat hem behaagt. Maait u tot weldadigheid. Braakt u een braakland. Terwijl het de tijd is om de Heer te zoeken. Kinderen, het is de tijd om de Heer te zoeken. Het is de hoogste tijd om de Heer te zoeken. Daar hoef je geen verstand voor te hebben, jongen. Nee. Als je nou niet goed meekent op school. Dat geeft de Heer niet om. Nee. Hij zoekt het verlorene. Hij zoekt het weggedrevene. Hij zoekt degene die niet zijn. In eigen oog voor God. Zalig, zalig niets te wezen. In eigen oog voor God. Hoef er geen verstand voor mij te brengen. Want we hebben het niet. We hebben het gewoon niet. Nee. Laat de kinderkens tot mij komen. Ja, want uit de mond der zuigelingen wordt mijn lof bereid. En de wederdopers zeggen dat de zuigelingen nog niet kunnen geloven. En de Heere zegt het anders. Uit de mond der zuigelingen heb ik mijn sterkte gegrondvest. Dus ze worden gelijk overboord gesabeld. Dat is met die pondenhoekeren. Om die spotters overboord te sabelen. Zal het nou?
Ja.
En dat is allemaal des Heer hoor. Want niet wij, niet ik, zegt Paulus. Maar de genade Gods die met me is. Ik heb overvloedige arbeid aan zij allen. Niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Paulus gaf ook de Heere de eer. Waarvan hier staat geschreven. Maar niet één verhoogt hem. Nou, dan kun je het niet nalaten om zijn naam te verhogen. En die te melden in je lied. Voor God, tussen God en je ziel, maar ook publiek. Niet alleen in de kerk. Laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. Ik heb u gezegd, bij het verlaten van het avondmaal, ga heen in vrede. En verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Nou, daar heb je het nou. Dat is zijn naam verhogen. Want in de dood van Christus is een mens niks. Wat blijft er dan van een mens over? En dat is het geluk van Gods volk. Tot uw geluk, daar heb je Aser. Tot uw geluk. Er hoeft niks meer van je bij. Tot uw geluk. Want in Christus zijn al de schatten verborgen. En ze worden in hem ook geopenbaard. In die uitwerking van die brullende prediking. Hij zal brullen als een leeuw. Als de leeuw uit Juda's stam zich laat gelden. Dan zullen ze aankomen door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Amen. Heren, wat is uw woord toch heerlijk. Ik kom er niet in uitgestudeerd. Ik kom er niet in uitgeleerd. Want dan gaat onze kennis te boven. Er is geen plafond in de kennis van Christus. Hem zij de eer, de heerlijkheid, de macht en de zaligheid. Vermaakt aan de armen, aan de goddelozen. Waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. Gestorven voor mij zal een zwanenlied zijn. O breid uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. Verheerlijk uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Gemeente, dan nog zingen van dat heerlijke vers van Psalm 102, het 12e vers. Dus zij zere naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus hoor elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. Als de volken saamvergaderen, zich met zere erfvolk paren, als de koningen zich buigen en hem hun ontzag betuigen. 12e zangvers van Psalm 102. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.